Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag. En we gaan heel inhoudelijk over voetbal praten, dat kan ik u alvast beloven. Namelijk met Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International en ook analist. Dennis van Eersel is er. En als Robert Maaskant er is, dan weet je zeker dat het aan inhoud goed gaat komen.
Ik ben wel blij dat zij met deze aankondiging, blij dat zij erbij zijn.
Robert, het zijn onstuimige tijden. Het waren dat afgelopen week, het zijn ze nog steeds bij Feyenoord. Hoe heb je naar de storm rondom Robin van Persie gekeken?
Nou ja, het is natuurlijk niet zo raar dat op het moment dat Feyenoord niet wint bij NAC, want daar ging het nu in dit geval over, en gewoon geen geweldige prestaties levert, ondanks die tweede plek, dat daar wat onrust ontstaat. Dat hoort ook wel bij een topclub. Ik heb die wedstrijd gezien. Ik vond eerlijk gezegd dat die eerste helft zeer behoorlijk was van Feyenoord. Alleen ze kregen een zeer effectief NAC tegen. En dat kleurde eigenlijk het hele plaatje bij je. Dus ik vond de oorlog die toen gevoerd werd, ik vond de tweede helft trouwens wel een stuk minder, maar de oorlog die toen gevoerd werd door een aantal journalisten, direct continu maar over ontslag, vond ik een beetje ver gaan.
Maar is dat oorlog of is het gewoon mening A tegenover mening B?
Nou, ik vond het zelf wat te persoonlijk worden op een gegeven moment. En dat had voor mij niet gehoeven. En ik snap wel, als je daar iedere week zit en je zit iedere week tegen iemand aan te praten die totaal andere dingen vertelt dan jij gezien hebt. Martijn Krabbedams gaf dat ook aan. Hè? Van, ja, ik zie andere dingen dan dat jij vertelt, Robin. Dan begrijp ik wel dat je daar op een gegeven moment wat chagrijnig van wordt. En als je ook niet de antwoorden krijgt die je hoopt te horen, dat je daar wat chagrijnig voor wordt. Dat begrijp ik wel. Maar op een gegeven moment vond ik het net even te ver gaan. Ja. Ik denk dat je vanuit de journalistiek, dat je altijd feitelijk moet blijven met wat heb je nou gezien. Ja, en de vraag moet stellen van, joh, dit hebben we gezien. Wat ga je daaraan doen om dat anders en beter te doen?
Dennis, steek je deze les even in je zak?
Van, nou, dat is voornamelijk voor jou.
Van Maaskant.
Ik denk dat als het gaat om feitelijk zijn, als er vanuit het uitvak al voor de wedstrijd en na afloop wordt geroepen naar hem, eigenlijk min of meer de strekking van dat hij op moet stappen. En niet voor het eerst, maar al langere tijd. Als je heel weinig progressie ziet in het spel van Feyenoord, sterker nog, het is er veel minder op geworden ten opzichte van het begin. Zijn het allemaal, en daar sta ik nog steeds achter, zijn het geen gekke vragen? Sterker nog, het zou heel erg gek zijn als er geen kritische vragen nu gesteld worden.
Nee, dat ben ik ook met je eens. Dus je mag er wel naar vragen, maar je hoeft niet je mening op te dringen. En ik vind dat in het algemeen de journalistiek en de supporters veel te snel grijpen naar het middel rot maar op. Dus er is nog nooit wat iemand mee opgeschoten.
Maar niets doen, is dat dan wel goed? Want Feyenoord doet niets.
Niets doen. Volgens mij kan iedereen die niet in het, op het trainingscomplex komt en niet in het stadion is en niet bij die ploeg betrokken is, die kan niks doen. Die kan de ploeg supporten om te kijken of je ze over een dode punt
heeft. Ik bedoel binnen de organisatie, richting die technische staf.
Ja, maar wie zegt dan dat daar niks gebeurt? Ik geloof dat niet. Ik geloof best dat die kritisch discussiëren met elkaar. Ik geloof best dat die continu bezig zijn om oplossingen te verzinnen. Ik geloof best dat daar gewoon hartstikke goed getraind wordt.
Pieter, wat is volgens jou de voornaamste reden dat Van Persie mag aanblijven?
Ik denk dat het gewoon te maken heeft met de hele consternatie, maar vooral ook met de tweede plek. Zolang ze tweede staan, dat is natuurlijk het grote doel om dat te bereiken. Nou, je weet niet zeker of het beter gaat als je de trainer vervangt. Je staat nog tweede, ja, dan laat je hem zitten en dan hoop je dat je tweede blijft. Ik denk dat het daar in de kern op neerkomt. En ook dat er is een algemeen directeur die, als hij hem eruit gooit, is dat de tweede trainer die hij eruit gooit, dan komt daar ook druk op te staan. Dan gaan mensen vervolgens naar het volgende poppetje kijken. Moet die niet ook weg zoals het tegenwoordig gaat? Ja. En ik denk dat dat ook daaraan bijdraagt dat die er allebei belang bij hebben om elkaar vast te houden in deze situatie.
En zo'n persconferentie die dan afloopt uit bij NAC Breda, komt dat dan op jou over? Ook als hoofdredacteur van zo'n verslaggever bijvoorbeeld?
Ja, volgens mij stelde Martijn alleen de vraag, wat ik op zich een grappige vraag vond, van heb je zelf ooit wel eens een trainer meegemaakt die lat zo laag legt?
Leuke vraag.
Dat was op zich een originele vraag. Dat ging dus ook niet helemaal over ontslag of wat dan ook. En daarna werd het een beetje vinnig en venijnig tussen die twee. Maar ik vond het op zich wel een goede originele vraag, omdat het natuurlijk wel ook al wat langer maanden, zeg maar. Ik ben ook wel een aantal van die persconferenties geweest. En dan kan ik ook nog na Celtic bijvoorbeeld herinneren, dan hield hij ook een heel positief verhaal over wat daar allemaal gebeurd was. En dat is natuurlijk oude trainerspsychologie, zoals Robert ook wel eens gedaan heeft. Als het slecht is, dat je dan het iets beter voordoet komen in de media en op die manier voor je groep gaat staan. Alleen is dat maandenlang doet, dan wordt het misschien op een gegeven moment een beetje ongeloofwaardig.
Maar dat vinnigen en dat venijnigen, wat we bij de trainer van Feyenoord zagen tegenover ons van de media, wat natuurlijk allemaal prima is en dat kunnen wij goed hebben. Maar, ja, Robert.
Schijt eruit, man.
Dat kunnen wij heel goed hebben.
Als jullie, wat minder van analisten. Als jullie al die kritiek zouden krijgen die de trainers in de Nederlandse Eredivisie krijgen, dan zouden het toch snel wat burn-out zijn, denk ik. Maar ga door.
Nou ja, ik vroeg mij af.
Jij leest geen social media.
Ja, precies.
Nee, dat lees ik inderdaad niet. Nee,
dat merk ik. Ja. Ja.
Maar je kunt je misschien nog wel afvragen, als hij zo reageert op vragen of opmerkingen van de media, die dan een iets andere zienswijze of andere mening hebben dan de trainer zelf. Ja. Als hij daar dan al zo op reageert, hoe doet hij dat dan bij spelers die wel eens een andere zienswijze hebben?
Maar dat vind ik wel. Ik bedoel, ik ben je niet van de Robin van Persie fanclub.
Nee.
Ik denk dat er genoeg aan te wijzen is waar je kritisch op kan zijn. Op speelwijze, op de manier van ontwikkelen wat jij net aangaf. Dat je dat inderdaad op sommige punten te weinig ziet. En ik denk dat Van Persie ergens gekozen heeft. Maar nogmaals, ik ben niet bij die trainingen. Voor een manier van coachen die heel confronterend is geweest.
Hard.
Ja, die hard is geweest. Nou, de vraag is of dat nu in de huidige generatie voetballers, of dat helpt.
Ja. Interessante vraag. Komen we misschien later nog wel eens op. Van Persie zelf deed het deze week uiteindelijk ook aan zelfreflectie.
Ik heb de wedstrijd ook teruggekeken en ik wil jullie bij deze gedeeltelijk gelijk geven. Daarbij ook op basis van de tweede helft. Want die was niet goed genoeg. De eerste helft vond ik wel goed genoeg. Los van die drie hele matige momenten waarin we heel slecht verdedigen, was de tweede helft los van het begin niet goed. En daar hadden jullie gelijk in. En dan vind ik ook, als ik naar mijn eigen keuze kijk en ook in mijn uitleg na afloop, dat scherper had gekund en dat ik duidelijker had kunnen aangeven van ik ben tevreden over de eerste helft en niet over de tweede helft. Ik denk dat we dan ook niet in die discussie waren gekomen.
Ja, met dat een stukje van die ruis dan weggenomen, denk je? Als
dat,
je dat
denk
had
ik
gezien.
Wel, en dat ligt bij mij. Dus dat moet ik voortaan beter doen.
Ja, dit is charmant. Dit is ook wel heel slim eigenlijk.
Iemand tot hem doorgedrongen dat dit ook op deze manier kan. Want ik vind dit een heel reëel verhaal waar hij zich ook nog kwetsbaar opstelt.
Ja.
En hij heeft gelijk, want de dingen die hij nu zegt kloppen.
Precies. Ja. De financiële.
Ja, hoewel er wel nog steeds heel makkelijk over, als je het snel zegt, dan lijkt het mee te vallen, over die drie momenten heen gestapt wordt tegen de minst scorende ploeg
in één helft
uit de Eredivisie. Dat blijft bij mij ook een beetje hangen als iemand die zijn rijexamen heeft gedaan en na afloop zegt, hoe ging het goed? Ja, ik heb drie voetgangers geraakt, maar voor de rest heb ik heel goed gereden. En daarna verbaasd is dat hij niet zijn rijbewijs krijgt.
Mensen kunnen weer reageren op social media, neem ik aan.
Ja. Echt Robert Maaskant. Ja.
Bestaat niet, heeft hij net gezegd.
Nee,
in alle ernst nog eventjes, het is een onstuimige maandag vooral geweest, hoe die besluitvorming nou precies tot stand is gekomen. Ja, er wordt ook een beetje schimmig over gedaan. Van Persie zei vandaag weer, ja, dit was eigenlijk niet echt een gesprek. Hoe zit dat nou?
Niet specifiek over zijn positie, maar het zou natuurlijk heel gek zijn en je zou ook heel naïef zijn als je dat zou geloven dat het er niet over is gegaan. Het zou sterker nog, het zou heel erg slecht zijn als in die huidige crisis dat je niet ook de positie van de trainer zou evalueren. Dus ik denk dat er geen mens is die dat daadwerkelijk gelooft,
nee.
Dat het daar niet over gegaan is. Wat wel zo is, dat het over heel andere belangrijke dossiers die spelen bij de club op de achtergrond, dat het allemaal doorloopt en dat het daar wel over gaat. Neem de eenwording met de Kuip, waar we het vaak genoeg aan deze tafel over hebben gehad, maar ook het terugkopen van de aandelen van de vrienden van Feyenoord, of in ieder geval de helft daarvan. En als het nou gaat ook om redenen waarom Van Persie nog blijft, dat is een van de redenen die ik eigenlijk nooit hoor, maar die best wel logisch is. Als je terugkijkt een jaar geleden, Brian Priske werd ontslagen, dat kost best wel behoorlijk wat geld.
Miljoenen?
Ja. Dat gaat natuurlijk nu voor Van Persie, als je hem zou ontslaan, gaat dat ook gelden. Dat kost behoorlijk wat geld. Geld dat Feyenoord eigenlijk niet heeft. Want het wil bijvoorbeeld ook die aandelen van de vrienden van Feyenoord terugkopen. Nou, er is bijvoorbeeld gesproken ook om daar zelfs een lening voor aan te gaan om dat te doen. Allerlei van dit soort processen spelen natuurlijk ook mee in die besluitvorming van wanneer grijp je wel of niet in.
Precies.
Dat geloof ik niet.
Nee?
Nee. Ik geloof niet dat dit een financieel verhaal is.
Ik denk
als jij als directie van de club ziet dat de club erbij gebaat is om een trainerswissel te doen, dat je dat doorvoert. Want dan zijn er genoeg mensen, al die mensen die op social media zitten, die doneren dan een eurotje en dan is het ook opgelost.
Je hebt misschien ook lust om te slagen bij een club met weinig geld, toch?
Hiermee hou je wel je eigen verhaal een beetje onder. Want je weet, neem ik aan, dat dit niet mag, toch?
Het laatste wat
je
zegt.
Oké. weet ik niet of de rest van de financiële onderbouwing dan wel geloofwaardig is.
Nee. Maar goed, als het dan toch gaat om financiën, het binnenhalen van geld in het voetbal, dan kijken we toch ook bij Feyenoord altijd naar de Champions League. Pieter, die ze dit jaar hopen te halen, die volgend jaar eventueel ook nog met een kampioenschap plaats 2 te halen is. Maar daarna, weten we na gisteren, niet meer.
In ieder geval niet meer 2 directe tickets. Je kunt dan natuurlijk nog steeds de Champions League halen, alleen dan wordt het wel... ingewikkelder dan dat
het nooit gelukt, toch? Met een Nederlandse ploeg in de voorronde van de Champions League, dat ze daadwerkelijk die Champions League haalden.
Eén keertje.
Ja, en dus nu met een nieuw format weer. Dus dan is altijd een beetje de vraag van waar lig je het punt van. Het is nog nooit gebeurd. Het is natuurlijk wel eens gebeurd. Alleen, het is niet heel makkelijk. En dat heeft Feyenoord natuurlijk ook nu weer ervaren dit seizoen met Fenerbahçe.
Ja, hoe dan ook. De druk is groot. De onrust is groot. Maar trainer Robin van Persie die krijgt eigenlijk niet zo gek veel mee van die onrust.
Ik krijg echt waar het meeste niet mee. Soms krijg je wel eens het gevoel, als je bijvoorbeeld op Instagram zit of zo, dat je je hoofd in de vuilnisbak steekt. Maar dan haal ik hem ook heel snel weer eruit. Dan denk ik, oh nee, dat filmpje niet. En dan ga ik weer door naar een ander filmpje. En uiteindelijk hoort het ook bij het leven. Hoort het ook bij het leven waar ik voor kies. Ik kan ook een andere keuze maken. Maar dat doe ik bewust niet. Omdat dit mijn passie is, omdat ik van Feyenoord hou. Dat ik dit ook niet voor de meeste andere clubs zou willen. Ik wil hier zijn. Ik wil bij Feyenoord zijn. Ik ben niet een trainer die op korte termijn allerlei grote ambities heeft en doelstellingen heeft om in de Premier League te werken of wat dan ook. Of weet ik voor waar te werken. Ik wil hier zijn. Ik ben thuis in alles. En ik besef dat, dat het niet alleen maar mooie tijden zullen zijn. En ook die uitdagende periode en tijden wil ik samen doorgaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat we dat samen gaan doen met elkaar.
Ja, dit lijkt wel weer uit zo'n hart te komen.
Ik geloof dit.
Ik ook.
Ja. Ik denk dat hij inderdaad... En daarom denk ik ook dat het goed is dat Feyenoord... Wat ik al eerder gezegd heb, aan het begin van het seizoen heeft gezegd, we kiezen voor een jonge trainer, een clubman, een oud international. Dan moet je hem helpen om door een moeilijke fase heen te komen. En dan kan hij zomaar eens een keer een aantal langdurig trainer zijn van Feyenoord.
Ja.
Want hij gaat alleen nog maar groeien als coach.
Vind je dat hij voldoende geholpen wordt?
Weet ik niet.
Want dat blijft wel ook heel erg... stil, vind ik ook, vanuit de leiding van Feyenoord.
Ja, ik weet,
is dit
ik
niet
weet...
de situatie, je bent zelf trainer geweest, ook wel eens moeilijke momenten heb je daar dan,
ja, ik denk
ook
dat
als die... je zegt dat je het niet nodig hebt, dat het toch fijn is als jouw leidinggevende dan voor je gaat staan en ook wat klappen opvangt.
Ja, maar goed, Pieter gaf dat net al aan natuurlijk, dat het treintje, als Van Persie weg zou moeten, dan gaat het treintje natuurlijk rollen, hè? Dan is de technisch directeur de eerstvolgende die dan aan de beurt is. En dan moet
ja, maar Dennis bedoelt ook dat we zien hem niet. De technische en algemene directeur dat zou, is niet voor interviews beschikbaar.
Daar heeft hij voor gekozen. Ik denk dat ik zelf wel wat zichtbaarder zou zijn. Ik denk dat hij in de staf ruim voldoende expertise heeft om hem te helpen. Qua niveau.
Met Haken, met De Wolf, met Reijnen.
Ja.
Nou, laten we ingaan op de filosofie van de trainer Robin van Persie. Willen we natuurlijk graag met jou... is goed op inzoomen. Maar die filosofie, Robert, is er trouwens eentje van aanvallend voetbal. Hè? Dat heeft hij gepredikt toen hij bij Heerenveen aangesteld werd. En ook toen hij vorig jaar naar Feyenoord kwam. Waarom zien we dat niet?
Dat is een hele brede vraag.
Ja, maar wel een duidelijke vraag, toch?
Nou ja, ik vond het Thierry Henry wel aardig verwoorden dit weekend. In de Premier League. En dat is een beetje hetzelfde aan de gang. In Nederland zijn er eigenlijk maar 2 ploegen die echt durven... om op een goal meer te spelen dan de tegenstander. Dat zijn NEC en dat is PSV met Peter Bos en Dick Schreuder. En bij Van Persie zie je toch nog wel dat hij op een bepaalde manier controle wil houden. En daar is hij ook wel een klein beetje mee opgegroeid. Met Ferguson, met Wenger, die uiteraard veel invloed op hem hebben gehad. Wenger was natuurlijk ook wel een man van de controle bij Arsenal. Maar die hadden exceptioneel goede spelers. Dat als je die de bal gaf, ja, dan gebeurde er wat. Nou, die heeft Feyenoord op het moment niet.
Nee.
Dus dat scheelt ook wel een stuk. Maar ik denk dat hij ook nog iets te gecontroleerd denkt. Ik denk als je met dit Feyenoord toch wat meer full gas voetbal speelt. Denk aan Jurgen Klopp verhaal bij Liverpool. Dat misschien wel meer effect zou hebben.
En er zijn ook juist voorbeelden toch van wedstrijden. Nou, neem Sparta thuis. Steaua Boekarest uit. Dat Feyenoord in het laatste al een voorsprong had. Tegen Sparta terug was gekomen. Nog juist vol bleef gaan. En daardoor in het mes liep. Ja, nee, juist, zeg maar, het game, hij noemt dat zelf game management, dat juist een verbeterpunt
is. Ja, maar je loopt ook wel eens in het mes. Maar...
En een gebrek aan fitheid, hè, zal daar toch ook wel onderdeel van zijn. Laten we die filosofie van Persie Pieter eens
proberen. Ik wil Pieter graag horen.
Ja, die gaan we afpellen. Nou, maar daar gaan we nu uitgebreide ruimte voor maken. Jullie hebben het ingeleid. Het druk zetten, bijvoorbeeld. Ja. Hoe kijk je naar het druk zetten van Feyenoord?
Nou, wat in het druk zetten van Feyenoord wel opvallend is dat hij dat eigenlijk, als je zo ook statistisch kijkt, dat hij bijvoorbeeld minder doet dan in zijn Heerenveen-tijd. Dus daar speelt hij eigenlijk verder naar voren dan dat hij nu bij Feyenoord doet. En als je gaat kijken naar onderliggende statistieken, nou, balbezit zegt niets over kwaliteit, maar het is wel opvallend als je kijkt naar Priske en naar Slot. Die hadden meer dan 60% balbezit en dat gaat bij hem richting de 50%, iets meer
dan
50%.
Wat voor kaartjes zien we hier, Pieter?
Ja, dit gaat over ballen die je wint. Nou, final third noemen ze het in het Engels. Mm-hmm. Dus in principe rond de vijandelijke 16. Nou, dan zie je dus bij Slot meer dan 7 keer per wedstrijd. Dat ging bij Priske al terug naar iets meer dan 5 en bij Van Persie iets meer dan 4. En daarmee staan ze eigenlijk rond de middenmoot van de Eredivisie in die categorie. Dus dat is altijd wel het opvallende bij Van Persie. Je kan zeggen dat hij een hele goede marketeer is. Als je mensen vraagt, dan zeggen ze allemaal het is aanvallend voetbal. Maar als je gaat kijken wat het daadwerkelijk is, dan is het veel defensiever dan onder zijn voorgangers.
Mm-hmm. Dat is één. Ander deel van het onderdeel van trainer zijn is toch ingrijpen als de tegenstander iets omzet. Hoe vind je dat op dit moment bij Feyenoord wordt gedaan?
Ja, sporadisch. Ik denk dat je een paar wedstrijden kan aanwijzen waar het misschien wel is gebeurd. En dan denk ik bijvoorbeeld aan NAC thuis, waar die dan net wel iets omzet in de
begin
manier...
Begin van het seizoen was dat?
Ja, in de manier van druk zetten. En hij heeft ook wel dingen geprobeerd na de winterstop om de stabiliteit een beetje terug te krijgen. Dat ze bij balverlies iets beter gingen staan. Bij binnenwedstrijden kun je niet... Wat je erbij dat bijvoorbeeld bij Slot natuurlijk wel kun je niet heel veel wedstrijden aanhalen waarvan je kan pinpointen. Okay,
een ingreep.
Ze werden geconfronteerd met dit probleem en er werd snel opgelost. En als dan wordt opgelost, zoals bijvoorbeeld uit tegen PSV, dan gebeurt dat in de rust. Nou, dan sta je 3-0 achter en is je wedstrijd al klaar. Dus dan heeft het niet zoveel zin meer dat je dan daarna oplost. En dat echt binnen een wedstrijd zien en oplossen, dat is een stuk moeilijker voor Van Persie.
We kijken even naar wat beeld tegen PSV. En dan gaat het toch met name over de manier van verdedigen en de ruimtes die hier ook worden weggegeven.
Ja, wat je eigenlijk terug ziet komen als patroon is dat je bij Feyenoord, als je onder die eerste druk uitspeelt, dat daarna ruimtes groot zijn. Daar hoor je ook veel spelers en trainers van tegenstanders over. Nou, hier zie je dat bij PSV gebeuren, dus die bal wordt op... langs de eerste druk gespeeld in landlichte ruimte. En hier heb je bij NAC met een lange bal. En dan is het Kemper achteruit Moussa. Maar ook hier zie je weer, die bal gaat naar de zijkant bij de tegenstander. En daarna zie je die verdedigers, centrale verdedigers, die gaan steeds weer naar achter lopen.
Die zou Moussa hier wijzen?
Ja, die is aan het wijzen. Want die moest eigenlijk druk zetten op de linker centrale. En dan zie je dat hier bijvoorbeeld, dat die afstand voor hem te groot is. Hij wijst waarschijnlijk dat Del door moet. Alleen Del, die heeft hier ook nog een andere tegenstander. Ja. En dat soort dingen in de afstemming die eigenlijk vrij basaal zijn. En die zien we Feyenoord nog best wel vaak misgaan. En dan ook niet tijdens een wedstrijd gecorrigeerd worden. Dus dat is wel iets waar je van zou verwachten als dus een trainer is in ontwikkeling. Dat je op een gegeven moment op dit vlak dat je progressie ziet.
Gedurende het seizoen.
Ja, die heb ik zelf nog niet gezien op dit vlak.
Wat het gekke is, het frappant is, verdedigend gezien was het bij Feyenoord. De eerste, pak een beet, 9 wedstrijden van het seizoen, best goed op orde. Wie had het nog over Hanschko en Trauner? Want Watanabe en Ahmad Hodges, die waren er. En het is nu toch minder geworden.
Ja, en ik denk dat daar de resultaten ook wel een rol in spelen. Want dit zijn twee verdedigers die niet heel comfortabel zijn aan de bal. En die niet extreem snel zijn. Ik denk Ahmad Hodges nog iets meer. Maar die zijn niet gewend bij hun vorige clubs om met 50 meter in de rug te verdedigen. En op het moment dat het al goed gaat, dat zou Robert ook meegemaakt hebben, dan durft iedere speler het in principe als het goed gaat aan om met ruimte te verdedigen. Maar als die bal een keer in je rug is gekomen, jij ziet er dan vroeger slecht uit en je krijgt wel tegenslag, dan gaan die spelers op een gegeven moment denken, nou, ik loop naar achteren en dan is er maar wat ruimte tussen de linies. En dat zie je denk ik bij Feyenoord nu heel erg gebeuren. Dat ze vaak op twee gedachten aan het hinkeren zijn. Niet alleen in het verdedigen, maar ook na balverlies. Dat dan de helft van het elftal naar voren loopt, de andere helft naar achteren. Ja, en dat is voor een elftal dodelijk. Je moet of met z'n allen terug of met z'n allen vooruit.
Ja, en dan denken wij als simpele toeschouwers als Robert van wat is nou het plan? Wat is er nou overgebracht vooraf? Lijkt zo minimaal zichtbaar.
Ja, dat zal Van Persie ongetwijfeld ook wel eens denken op de bank. Ik heb het toch goed uitgelegd. Het wordt niet goed uitgevoerd.
Maar een goede trainer uitleggen.
Ja, begrijpelijk
uitleggen.
Ik denk niet dat het daaraan ligt. Ik denk als wij de mogelijkheid zouden hebben om bij alle spelers te informeren wat het gameplan is, dat ze dat allemaal prima kunnen vertellen. Dan zit het uiteraard wel in de uitvoering. Ik vind het hele mooie beelden ook wat die Pieter laat zien. Ik vond ze eigenlijk iets te snel gaan in de foto's.
Wil je ze nog een keer voorbij laten komen?
Nou, dat mag voor mij.
Nou, dan doen we het gewoon nog een keertje. En dan mag jij jouw zienswijze daar nog even over geven.
Kijk, wat je bijvoorbeeld ziet is het bewegen van links naar rechts. Hè, die laatste linie. Ze komen daar bijna met vier mensen op die lijn. Ja, dan moet je wel continu flexibel in zijn. Moet je continu meebewegen. Dat vergt heel veel werk. Want Nederlandse spelers zijn dat al niet zo gewend. Laat staan dat het verschillende nationaliteiten zijn allemaal die bij elkaar komen. Op een andere manier. Ja, hier heb je eigenlijk, ja, Pieter vertelde het net al uitstekend. De ruimtes worden nadat ze de eerste druk hebben gezet. En die wordt dan nog vaak matig gezet. Dat hebben we net in de cijfers ook gezien. Dus er wordt redelijk makkelijk doorheen gespeeld.
Ja.
De afstemming op elkaar, dat is ook wel inzicht van spelers. Dus wanneer ga je er nou uit? Wanneer ga je nou pikken dat je die afstand nog wel kan belopen?
Mm-hmm.
En dat is geen onwil van spelers. Maar het is gewoon van, kijk, we zien Hajj Moussa zien we net wijzen. Dan zie je Kemper aan de bal komen. Ja, wanneer gaat Deil er nou uit?
Ja.
Dat zijn momenten die dat ligt bij de speler. We moeten natuurlijk niet alles op gaan schuiven op een trainer. Af en toe moeten spelers ook gewoon op dat niveau zeker, top Eredivisie, zelf weten van, hey, dit is de afstand die ik nu wel kan gaan.
Maar als Deil hier stapt, Robert, dan laat hij je man vrij.
Nee, maar begint het bij deze er niet mee dat Hajj Moussa, want Kemper is de linksback. Dat je als buitenspeler met je bek meeloopt.
Ja, in ieder geval was het gameplan was duidelijk dat hij door niet, moest op de linkercentrale.
Ja, hij geeft druk op de centrale verdediger daar. Dus nee.
Dat deed hij de hele wedstrijd. Dus ik denk dat het gameplan was. Ja. Alleen dan moet er wel iemand anders, ja, Kemper daar opvangen.
En wat jij zegt van Deil, want in deze situatie kan je natuurlijk centraal wel schuiven. De rechter centrale verdediger kan doorschuiven. Deil kan er eerder uit. Er moet alleen wel je middenvelder moet bereid zijn om mee te lopen, om die afstand te maken. En dan heb je het wel geslecht. Dus ik vind ook wel dat je wat mag vragen van spelers. Maar dan kom je terug op het samenstellen van de selectie. Ja, daar ontbreekt het wel degelijk aan persoonlijkheden. Anders hadden we de aanvoerderdiscussie niet gehad.
Nee, en komen we dan toch ook weer terug op de verdedigende arbeid van Hajj Moussa? Is die dan toch nog af en toe te beperkt?
Ik weet dat daar vaak kritiek op is, maar in dit geval was dit ook het gameplan. En ik vind op zich dat hij daar, sinds hij bij Feyenoord is gekomen, dat hij juist enorme progressie op dat vlak heeft gemaakt. Alleen, hier, het is natuurlijk heel makkelijk om dan naar Hajj Moussa te kijken, omdat het is zijn directe tegenstander. Alleen, zijn opdracht is, jij loopt naar die linker centrale en je ziet dat NAC heel slim speelt. Ze zetten eigenlijk bij doeltrappen, zetten ze ook Kemper helemaal bij Deil. Waardoor die afstand, dat is 40 meter. Dus ze spelen die bal eroverheen iedere keer NAC. En dan moet hij iedere keer 50 meter terug. En dan is hij een keertje misschien te laat. Want 50 meter is nog een afstand. En dan kun je zeggen, Hajj Moussa. Alleen, zijn trainer vraagt van hem, joh, loop die afstand wel. Kan denken misschien, geef die bal maar aan de linker centrale verdediger van NAC. Of lost op een andere manier.
Ja, Telstar deed dat ook trouwens, hè, met Sterling.
Kun je ook nog,
die liet hem gewoon kapot lopen.
Ja. Kun je ook bij Hajj Moussa nog de vraag stellen, dat is misschien wel de enige verschilmaker, de meest creatieve, de man
in
de
wereld. Valente vanaf het middenveld natuurlijk.
Ja,
die is ook wat minder fris dan aan het begin van het seizoen.
Zeker, nu ook weer geblesseerd geraakt natuurlijk.
Ja.
Moet je die opzalen met dat verdedigende werk?
In het huidige voetbal kan het niet meer anders dan dat je hem toch opdrachten geeft om ook mee te verdedigen. Omdat je kunt er niet meer eentje aanwijzen in de internationale top waar ze niet terugverdedigen. Sterker,
dit is geen missie, hè?
Hoe Feyenoord spelers heeft ontwikkeld, ook onder Slot, die dan ook geld waard worden. Want ieder Premier League team wat Hajj Moussa gaat scouten en daar zit het geld, die gaan allemaal kijken, verdedigt hij mee terug? En als hij niet terug verdedigt, dan gaat hij op alle scoutingsrapporten, die gaan op een kruisje en dan kun je hem niet verkopen.
Wordt Sterling nog een verschilmaker?
Ja, ik heb het al. Sterling wordt de man die in één wedstrijd, in de komende 8 wedstrijden is het nog, ergens een keer een goal gaat maken die misschien wel fijn op de tweede plek op blijft. En ik denk dat
hij heeft ze eerst al gemaakt in de oefenwedstrijd deze week.
De ketchupfles is los. als we hem daarop beoordelen, op die lat leggen, dan zou dat een voldoende moeten zijn. Als we hem beoordelen op het feit van hij is nog de grote Sterling uit de Premier League en het Engels elftal, wordt het een teleurstelling.
Ja. Hij stond in de basis tegen NAC, ook tegen Excelsior.
Tegen Twente. Oh ja, nee, in die oefenwedstrijd. Ook tegen NAC.
Ook tegen NAC.
Ja, de laatste wedstrijd. Hè. Ik verwacht dat hij tegen Excelsior dat hij dan ook weer gaat starten.
Die spelen met een hele offensieve rechtsback trouwens. Dus ik ben benieuwd of hij daar achteraan moet.
Even kijken, dat is
Bronckhorst.
Ja, die is ook weer beschikbaar. Die was geschorst. Ja, inderdaad. Dat wordt wel interessant dan.
Ja. Of je moet op een andere manier oplossen, kan natuurlijk ook. Maar dat wordt voor het gameplan een interessante.
Ik heb nog nooit zo vaak het woord gameplan in deze uitzending
gehoord. Tactiek.
Ja, dat ik begrijp wel wat het betekent.
Nee, maar we passen ons aan. Jij bent zo vaak in Engeland. We denken, we passen ons aan aan jou.
Nou. Oké, bedankt. Ahmed Hodzic is geschorst zondag bij Feyenoord. Hoe wordt dat opgelost?
Suspended. Ja, dat klopt.
Who will replace him?
Nou, Feyenoord heeft daar een aantal opties voor die het recent gebruikt heeft. Hè. Zelfs Lotomba en Smal zijn wel eens in het centrum terechtgekomen. Dat is nog niet prijsgegeven.
Nee, oké. Okay. Ik zou nog wel opmerkelijk oproepen van de trainer. Als het gaat om deze wedstrijd, deze derby.
Ja, Sint-Juste vergeet ik trouwens te noemen, die ook een keertje daar.
Ja, maar die is geblesseerd. Waarom coach Van Persie daarvoor? Om toch eigenlijk wel een oproep te doen aan de supporters zondag in de Kuip?
Nou, hij reageerde op wat voor sfeer hij verwacht bij die komende thuiswedstrijden die Feyenoord speelt. En dan refereert aan wat er vanuit het uitvak te horen was. En ook bij de vorige thuiswedstrijden dat er toch ook steeds meer gemoor was. Dat helpt de ploeg uiteindelijk natuurlijk ook niet mee. Dus daar kwam die oproep vandaan.
Hoe lastig gaat Excelsior het Feyenoord maken?
Niet.
Oh. Nee, wonnen bij Ajax, hè, Excelsior?
Ja, gefeliciteerd. En dat waren mooie bonuspunten. Maar ik geloof niet dat een getergd Feyenoord van Excelsior verliest. Dat geloof ik niet.
Okay. Nee, dat is iets anders dan hoe lastig, toch? Want ja, het is ook niet dat je kan verwachten dat Feyenoord even met 4-0 wint, toch?
Nee, maar ja, kijk, als je ervan uitgaat dat Feyenoord zomaar even over Excelsior heen wandelt en het 4-5-6-0 wordt, ja, dat is bijna geen enkele eredivisiewedstrijd zo, dus dat zal nu ook niet zo zijn. Maar ik verwacht wel dat Feyenoord echt zwaar de bovenliggende partij gaat zijn. En Excelsior zal het moeten hebben van af en toe counteren, denk ik.
Ja, Pieter, want hoe verhoudt het voetbal van Excelsior zich ten opzichte van andere ploegen onderin in de Eredivisie?
Nou, Excelsior is eigenlijk, denk ik, tussen de twee strafschopgebieden doen ze het best goed. Alleen, in beide strafschopgebieden hebben ze het moeilijker. En dat heeft denk ik ook gewoon een beetje te maken met
gebrek aan
een goede
spits. Ja.
Ja, en ook inderdaad iemand die doelpunten maakt. En verdedigend helpt het ook als je topkwaliteit hebt. Dus ja, ze doen het denk ik hartstikke leuk en knap. Dat ze nu staan waar ze nu staan, nou, daar hadden ze voor het seizoen denk ik voor getekend.
Nou ja, het is nu maar 2 puntjes boven de streep.
Nee, dat klopt. Maar goed, ze staan nog boven de streep. Dus ik denk dat ze daar als promovendus voor hadden getekend. Alleen nu moeten ze hem ook over de streep trekken.
Grappig, hè? Ko Hoefkens zei in BN de Stem van...
De trainer van NAC.
Ik sta liever in de positie waarin we nu staan dan in de positie van Excelsior. Die gooide de psychologische oorlogsvoering
erin. Hij vond het fijn om minder punten te hebben.
Ja. Hij zei, want wij zitten in de achtervolging en zij gaan toch achterom kijken. Ja, zo kan je het ook redden. Die trainers, jongen, die gooien er een partij onzin uit af en toe. Ja.
Heb jij ook niet jaren gedaan?
Ik ben al lang gestopt. Hè.
Ja, maar in het verleden?
Ja, zeker.
Ja. Excelsior maakt zichzelf nog niet zo'n zorgen, zeggen ze, in koor.
Nee, maar dat lijkt me ook een hele slechte boodschap. Op het moment dat je zelf gaat roepen dat je in blinde paniek bent. Ik denk dat je altijd moet uitstralen dat je het gaat halen. Dat je ook zo'n wedstrijd moet ingaan. Ik bedoel, als Excelsior nu tegen Feyenoord gaat spelen, die zullen de wedstrijd instappen in de Kuip om die wedstrijd te winnen. Met een slimme manier. Maar ze gaan er wel in om te winnen. En terecht wat Pieter zegt, ja, Excelsior voetbalt heel aardig. Ja, voetbal wordt wel beslist in die laatste final thirds.
Ja.
Daar worden de doelpunten gemaakt of weggegeven. Ja, en dat Excelsior niet een topspits heeft simpelweg ook met financiën te maken.
Mm-hmm. Hoe triest trouwens Dennis voor Milano Jonathan, zeg.
Ja.
Echte versterking die is gehaald.
Ja.
Tweede keer
kruisbandblessure. Juist ook eindelijk weer ergens dat hij goed aan spelen toe kwam. Hè? Wat bij Utrecht is gewoon niet geworden wat hij hoopte.
Er lonkte een basisplaats.
En dat lonkte nu. En dan gewoon een hele zware blessure, mogelijk zelfs tot einde kalenderjaar.
Dus
dan telt alleen maar ook medeleven en een goed herstel.
Zeker. Ja. En een parel die Excelsior de komende tijd niet kan gebruiken. Excelsior trouwens in aparte shirts in de Kuip zondag?
Ja, er zijn speciale shirts gemaakt met een hele gelimiteerde oplage ook. Er zijn niet zoveel exemplaren van. Speciaal richting de derby. Het is onduidelijk of die daarna ook nog gedragen wordt, maar in ieder geval bij deze.
Okay.
Dus ze hopen in Kraling natuurlijk dat het een historisch shirt ook gaat worden.
Ik zag ook een speciaal ontwerp met de rugnummers en zo. Dus dat is allemaal heel, heel fancy wat we gaan zien bij Excelsior. Dat trouwens de technisch manager gaat verliezen aan AZ, Robert. Ja. Niels van Duinen gaat naar Alkmaar. Mooie stap voor hem.
Ja, voor hem is het een fantastische stap.
Voor wie niet dan?
Tuurlijk. Niet. Nou. Het is, jij vraagt of het een mooie stap voor hem is.
Jij bent zo expliciet voor hem. Voor Excelsior is jammer misschien dat hij weggaat.
Hoewel ik denk dat Excelsior in de loop van de tientallen jaren dat ze promoveren, degraderen, eigenlijk altijd wel een beetje hetzelfde hebben gedaan.
Snap je dat AZ bij hem uitkomt?
Weet ik niet. Ik vind hem heel sympathiek. Ik weet ook niet over welke andere kandidaat het is gegaan. Want ik vind eigenlijk dat de huidige technische directeuren zijn tegenwoordig redelijk goed opgeleid. Het zijn bijna allemaal jongens die vanuit de zaakwaarnemerschappen komen. Hè. Ze hebben allemaal wat in de scouting gedaan En zijn daarna nog agent geweest bij de verschillende...
Geldt ook voor Van Duinen.
Ja. Geldt ook voor Van Duinen. Dus ze kennen de wereld van beide kanten. Ik denk dat dat iets goeds is. En ik denk ook wel dat het een jongen is die denkt in de filosofie van AZ. Want dat is toch anders dan andere clubs.
Mm-hmm. Als in zelf opleiden, jeugd de kans geven.
Nou ja, ze moeten simpelweg iedere keer 1,15 miljoen goed maken met verkopen vanuit eigen jeugd.
Ja, dat lukt ze.
En dat lukt ze tot nog toe ieder jaar. Ja. En meer dan dat.
Niels van Duinen even zelf over deze overstap en wat dat voor hem in zijn vak allemaal gaat veranderen.
Nou, iedere club heeft zijn eigen positie in het voetballandschap. Ik denk dat die van Excelsior heel, heel duidelijk is. Daarom hebben we ook een aantal jaar geleden denk ik een hele specifieke doelgroep geselecteerd, maar ook gepositioneerd om daar in de toekomst ons mee te onderscheiden. Zo zie je dat andere clubs om ons heen het op een andere manier doen. Nou, wij geloven daarin. En dan weet je dat het soms tijd kost om de maximale potentie uit een oude groep te halen. Of jonge jongens die nog niet 3-4 seizoenen in hun rugzak hebben zitten op het hoogste niveau. En dan moet je soms geduldig zijn en zo nu en dan ook op je onderlip bijten.
Waarom zit je te lachen?
Ja, uiteindelijk zegt hij natuurlijk simpelweg van...
Niks.
Ja, we hebben een aantal spelers die eigenlijk niet goed genoeg zijn. Maar we kunnen niet anders krijgen. Dat is in principe wat hij zegt.
Ja. Specifieke doelgroep.
Ja, zo is het ook, ja.
Pieter, zal die als TD van AZ Maurie Stijn proberen te halen naar AZ?
Volgens mij heeft Stijn er vandaag ook wat over gezegd. Dat hij daar geen contact over heeft gehad met Niels van Duinen, hoewel hij hem goed kent. En dat het gesprekje waar een foto van verscheen, dat niet over AZ ging. Dus... Ja, volgens mij is dat nu niet aan de orde.
Want hij zou in gesprek zijn geweest met Max Huibuts, de vertrekkend TD van AZ.
Dat heeft hij wel bevestigd.
Ja. Dat ging over het weer.
Nou, een koffieafspraak die al langs stond en vaak was verzet. En dat hij Huibuts al goed kende. En hij zei ook terecht, hij gaat niet over de nieuwe trainer van AZ.
Dus... Nee, oké.
Okay. Nee, ja.
Maar zou dat voor Stijn zijn, AZ?
Ik denk het niet, maar dan gaan we weer een verhaal maken van wat er helemaal niet is. Ik ben dinsdag bij Ernest Stewart geweest.
Ja, wil jij de nieuwe trainer van PSV?
Ja, precies. Dat is wel die onzinvragen allemaal.
Alvast aan het polsen voor de opvolger van Bos natuurlijk.
Ja, precies. Ja, over, dus over 2 jaar.
Ja, zeg je aan de stoelpoten van Stewart te schagen jij.
Ja, zeker. Dat weet hij ook.
Ja. Waarvoor zou het geen optie zijn, Stijn naar AZ?
Stijn heeft het fantastisch gedaan bij Sparta.
Daarom.
Dus, maar ik denk dat AZ kiest voor een trainer die wat meer het ontwikkelt van jonge spelers is. En Maurice staat daar niet per se onbekend. Maurice is meestal een trainer die werkt met ervaren spelers. Hoewel hij dit jaar een paar leuke jonge jongens heeft laten debuteren.
Behoorlijk, ja.
Dus daar groeit hij ook nog steeds in als coach. Maar ik denk dat Maurice uitstekend juist werkt bij een subtopploeg en die boven zichzelf uit laat stijgen.
Zoals hij dat met Sparta heeft gedaan. Dat gaat naar Ajax trouwens morgenavond. Wat daar te verwachten, waar net een trainerswissel heeft plaatsgevonden?
Ja, een trainer die waarschijnlijk een soort dik advocaatje gaat doen.
Dus dik advocaatje?
Die gaat tegen ze zeggen allemaal 30 meter terug. Heeft hij ook bij jonge Ajax heeft hij dat gedaan.
Niet onsuccesvol?
Niet onsuccesvol. In ieder geval heeft 7 punten gepakt in 5 wedstrijden, zeg ik uit mijn hoofd.
Nou ja, maar ze vielen bijna uit de krant. Dus,
dus dat was op zich, gegeven de situatie waar ze in zaten, was dat best aardig. Dus dat zal die denk ik nu ook al gaan proberen om het wat compacter te maken, wat verder terug.
Dus moet Sparta creatief gaan zijn?
Nou, dat wordt wel interessant, omdat Sparta die zou dat ook niet erg vinden als Ajax wel probeert heel dominant te zijn. En als Sparta onverhoop bijvoorbeeld voorkomt, dan zou die toch naar voren moeten met dat elftal. Ja. Dus wordt wel een interessant potje ook.
En dat ook nog eens zonder de steun van de fanatieke F-site van Ajax. Die zijn gestraft vanwege dat vuurwerkincident.
Ja. Goh. Wat? Gek?
Nee, niet echt, hè? De club had ze zelf al gestraft en nu ook door de KNVB. Ja. De vraag is of Laudersen...
Het is nog steeds hartstikke milde straf, toch? Er komt geen boete of wat dan ook aan te passen. We hebben zelf natuurlijk al een keer eerder wedstrijd tegen Feyenoord toen dit gedaan. Maar het is ook niet de eerste keer dat er gewoon doelbewust met vuurwerk een wedstrijd is verstoord. Dus ik vind het wel heel erg opmerkelijk dat het zo mild is en dat ze er heel, heel erg goed van afkomen.
Heerenveen was ook nog dit seizoen natuurlijk. Ook nog tijdelijk stilgelegd.
Ja. Ja. Goed.
Het voetbal dan maar. Eerder al tegen Feyenoord.
Ja. Lukt niet. Ja.
Wat wil je zeggen, Bart?
Nou, dat Marvin Young terugkeert bij Sparta. Die komt terug van een schorsing. Is hij klaar voor een topclub eigenlijk? Die centrale verdediger? Ook eigen jeugd?
Ik denk niet als centrale verdediger, maar misschien wel als back. Ik denk dat hij misschien wel in een topclub zou kunnen spelen.
Maar hij speelt altijd centraal.
Hij speelt nu centraal achterin, ja. Maar ik denk dat hij voor een centrale verdediger die relatief klein is. En zeker in de Eredivisie kan het misschien nog wel. Maar als hij internationaal een stap wil maken. En dat het misschien uiteindelijk meer een back is dan dat het een centrale verdediger is.
Ja, maar hij gaat niet meer groeien. Weet ik uit ervaring.
Hij gaat niet meer groeien, maar ik denk dat hij qua postuur en zo ook, daar wordt hij ook wel eens mee vergeleken, dat hij een beetje op Julian Timber lijkt. En ja, het hedendaags voetbal leert wel dat dat soort spelers, als je echt naar de topcompetities gaat, ja, dat er dan meer backs zijn dan dat het een centrale verdediger is.
Dat je daar toch echt wel wat langer voor moet zijn. Goed. We zijn er echt doorheen gevlogen. Ik heb ademloos naar jullie geluisterd. Ik hoop dat je het ook leuk vond, Robert.
Zeker. Ja? Eindelijk eens een keer een beetje over voetbal praten.
Ja. Dat doen we hier anders nooit.
Van een tafel met journalisten.
Wat is die dan?
Maar ook journalist.
Ik ben specialistisch.
Dat is wel waar. Het bijzonder vakgebied. Dat doe je goed. Dankjewel, Pieter Zwart. Graag tot de volgende keer. Dennis van Eerstel. En Robert Maatkamp.
Ja, die maakt even vrienden. Het is de trainer van Helmond Sport.
Wij maken het zo weer goed. Ook geen wedstrijd gebonden trouwens.
Tot zover. We zijn er bij maandag weer. Tot dan. Dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.